Moeten we het een beetje hoger doen? Zo? Ik kom hier ongeveer één keer per jaar, dus misschien moet ik mij opnieuw even kort voorstellen. Ik ben Simon Vleugels, zoon van GmbH Vleugels, oudste broer van Garis, Obed, Irene, Andreas en Nathan Vleugels, echtgenoot van Tina Wang, die er vandaag niet bij kan zijn, papa van Jade en Laura Vleugels, waar dat Jade van hier is, Laura is een beetje ziek, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van hopelijk jullie allemaal. Ik heb de vervelende gewoonte om op voorhand niet te vragen wat het thema van de dienst is en ook niet door te geven wat het thema van mijn preek is. Dus het is altijd een verrassing of dat een beetje met elkaar overeenkomt. En het is het tegenovergestelde. Maar in plaats van tegenovergestelde te zeggen, zullen we zeggen, het is complementair. De dienst vanochtend ging over wat hebben wij van God nodig, wat verwachten wij van God, en het thema van de preek is wat verwacht God van ons. Er staat een powerpointje, voilà. Nu, voordat we eraan starten, misschien even peilen, hebben jullie de indruk dat God veel van ons verwacht, of valt het allemaal best mee? Veel, weinig, makkelijk, moeilijk, geen idee. Oké. Okay. Alsjeblieft. Oké. Okay. Nu, ik ben eens beginnen graven in de schrift en eens gaan kijken naar allerlei zaken waar dat ervan staat, dat God ze van ons vraagt, dat God ze van ons verwacht, dat God ze van ons verlangt. En dat zijn er toch redelijk wat. Dit is een eerste selectie van dingen die ik in de Bijbel tegenkwam. En het is niet volledig. Ik ga er zeker nog een reeks gemist hebben. Maar alles wat hier staat, komt wel letterlijk uit de schrift. Elk van deze termen, daar zit een bijbeltekst achter waarin staat dat God dit van ons vraagt. Dat zijn er toch vrij wat, hè? Nu, ik ben van opleiding ingenieur. En zo een overzicht als dit, dat vind ik vervelend. Daar word ik een beetje zenuwachtig van. Ik heb graag dat dingen gesorteerd zijn. Dat er een prioriteit in zit. Of dat ze gegroepeerd zijn. Of dat er structuur in zit. Eerst dit en dan dat. Of dat is het belangrijkste. Dus ik dacht, ik ga de oefening voor jullie maken. En in plaats van zo te zeggen, dit moeten jullie vanaf nu allemaal doen om aan Gods verwachtingen te voldoen, gaan we eens kijken of we dat niet iets overzichtelijker, iets gemakkelijker, iets pragmatischer kunnen aanpakken. En wat we eigenlijk doen, dat is een aantal gemeenschappelijke delers hierin zoeken en beetje bij beetje naar de kern van de zaak beginnen te graven. En als we in het begin van de Bijbel starten en kijken wat God van ons vraagt, dan zijn er 10 van deze zaken die al in een heel mooi overzichtje samen zijn en die iedereen zeker gaat herkennen. En voilà, dat zijn deze 10 die in het rood staan. Ik hoop dat het rood duidelijk genoeg leesbaar is. Het is misschien een beetje lastig qua kleur. Voilà. Maar als we naar de volgende slide gaan, dan gaat iedereen ze zeker herkennen. De meesten hebben de clue misschien al door. Dat zijn de 10 geboden. God als enige God. Geen afgoden. Gods naam niet ijdel gebruiken. De Sabbat respecteren. Vader en moeder eren, niet moorden, niet echtbreken, niet stelen, niet liegen, niets van uw naaste begeren. Afhankelijk van de Bijbelvertaling of van de denominatie zitten er een paar kleine andere versies van, maar hier komt het ongeveer op neer. Nu, oké, we hebben er nu een thema in 10 van deze termen gevonden, die zitten samen in de 10 geboden, maar het zijn er nog steeds evenveel. En er was op een zeker moment iemand in de Bijbel die daarover een vraag aan Jezus stelde van wat is nu eigenlijk de belangrijkste? En ik lees het stukje voor. De verwijzingen bij alle teksten staan erbij, dus wie zin heeft om ze op te zoeken, kan het gewoon zo nakijken. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar om hem op de proef te stellen. Vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nu, dat helpt ons al. De samenvatting, de grondslag, de kern van alles wat er in de wet staat. Niet eigenlijk alleen de 10 geboden, maar de hele wet en profeten. Dat is, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. De kern van al die geboden is de liefde. Als wij overlopen, als wij overvloeien van Gods liefde, als wij vervuld zijn van Gods liefde, dan gaan die 10 geboden, dan gaan er geen 10 opdrachten meer zijn, dan gaan die daaruit voortkomen. Als wij volledig vervuld zijn van Gods liefde, dan gaan we niet meer de neiging hebben om te willen stelen, om te willen liegen, om te willen doden. Iemand die vervuld is van liefde, die heeft er geen nood aan, die heeft er geen verlangen toe. Dus als we nu dit terug in ons overzichtje zetten, dan zien we dat al deze die in het rood staan, dat die samengevat kunnen worden in de liefde. Dus als je een keertje doorklikt, dan laten we ze weg. En dan is het al een klein beetje overzichtelijker. De term liefde staat er trouwens ook in het midden bovenaan in. Voilà, dat was een eerste stap in de versimpeling van de verwachtingen. Nu we het toch over die liefde hebben, dan denk ik dat er nog een ander gedeelte in de Bijbel is waar een heleboel van die eigenschappen van de liefde samen bij elkaar staan. En dat is in Korintië. Dus ik heb hier nog eens in het rood aangegeven. Excuses voor de moeilijk leesbare kleur. Maar dus alle eigenschappen die aan de liefde worden toegekend, die staan hier nog eens samen. En we gaan naar de tekst. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. En dan een paar verzen later staat: ons resten geloof, hoop en liefde, deze 3. Maar de grootste daarvan is de liefde. Dus opnieuw, net zoals bij de 10 geboden, als we kijken naar de liefde, dan gaan een heleboel andere zaken daaruit volgen, daaruit voortkomen, daar een spontaan gevolg van zijn. Als wij vervuld zijn, als wij overvloeien van Gods liefde, dan komt daar goedheid voort. Dan is er geen afgunst meer. Dan is er geen plaats meer voor ijdel vertoon, voor zelfgenoegzaamheid. En loop de tekst maar door. Elk van die zaken die erin staan, zijn geen zaken waar we individueel apart naar moeten streven. Het zijn allemaal gevolgen van Gods liefde. Dus terug naar ons overzicht. In het rood alles wat over de liefde gaat. En we halen die er weer even weg uit het totaal. Nu, er zijn er nog 3 die ik even in het rood heb laten staan, omdat die in onze volgende stap opnieuw van pas komen. En is er al iemand die de gemeenschappelijke deler ziet van bijna alles wat er nog op het scherm staat? Ja, dat is mooi, de vrucht van de geest. En het toeval wil dat jullie het daar vorige week over gehad hebben? Was dat... Nee? Vrucht dragen. Oké. Okay. Inderdaad, de vrucht van de geest. En we gaan ook hier kijken naar de Bijbelse context, naar de tekst die daarover staat. En dan wenden we ons tot Galaten. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nu, toen wij in de zondagsschool zaten, toen hebben we een tijd lang als thema de vrucht van de geest genomen. En toen gingen we elke zondag een van die elementen uitdiepen en kijken hoe dat zat in ons leven, daarop focussen, daar aandacht aan geven, daarmee bezig zijn. Elke week een van de vruchten van de geest. Maar daar zit in feite al een foutje. Het zijn niet de vruchten van de geest, het is de vrucht, enkelvoud. Het zijn eveneens geen individuele zaken waar we naar moeten streven, die we moeten proberen te verwezenlijken. Als je een fruitboom, als je een appelboom in je tuin hebt, kun je ook niet heel hard proberen daar vruchten aan te laten komen. Het enige dat je kunt doen is zorgen dat die stevig geworteld staat in goede grond, dat die goed voedsel heeft, dat die genoeg water krijgt. Maar die vruchten, wanneer dat er daar een appel aan gaat komen, of waar dat die exact gaat komen, daar heb je niks aan te zeggen. Dus hier ook, het gaat er niet om om naar de vrucht van de geest te streven. Het gaat erom de geest te aanvaarden in ons leven en de geest zijn werk te laten doen. En ik lees nog twee teksten voor over die vrucht van de geest. Eveneens in Galaten, dat wie meer over de vrucht van de geest wil lezen, die gaat in Galaten zeker genoeg vinden. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. We moeten niet een klein stukje van ons hart zeggen van oké, de geest, we gaan die toelaten in een aspect laten uitmaken van nee, als we de geest toelaten, dan moet die ook ons volledig leven kunnen leiden. En niet een klein stukje ervan. De volgende tekst. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten we dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. Als we naar die allereerste slide denken, al die zaken die de wet ons oplegt, via de wet gaan we er niet komen. We gaan er niet alleen niet komen, maar we verspelen zelfs Gods genade als we denken dat we via de wet ons heil gaan vinden. De vrucht van de geest. We gaan terug naar ons overzichtje, naar onze slide. En alle termen, alles dat het resultaat is van de vrucht van de geest, halen we weg. En dan hebben we bijna alles gehad. Ik denk dat er nog één kleintje overblijft. Voilà. We hebben alles al samengevat. Het enige dat we nog moeten doen is volmaakt zijn en al de rest is in orde. Nu wil het toeval dat volmaaktheid misschien niet de meest eenvoudige eigenschap was van het hele lijstje. Als ik in de gemeente zou vragen van wie is er zeer behulpzaam, wie heeft er veel vrede, veel liefde of wie heeft er geen afgunst, dan zouden misschien nog een paar mensen hier of daar, ja, die persoon. Maar wie is er volmaakt? In onze gemeente in Zaventem hebben we er zo geen. Misschien hebben jullie er meer. Toch is het een opdracht die God ons geeft, een opdracht die in de Bijbel staat. En er staat in Matteüs: wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Nu, volmaakt zijn naar menselijke normen is al niet gemakkelijk. Volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is, dat is nog eens zoveel meer onmogelijk. Dat is een zo hoog streefdoel, dat is een zodanige perfectie die ik me niet kan inbeelden. Dat ik zo volmaakt zou zijn als mijn hemelse Vader. Dus we gaan eens kijken in de schrift hoe we die volmaaktheid alvast niet bereiken. En dan komen we in Hebreeën terecht. En zoals Galaten over de vrucht van de geest een goed boek was, een mooie leeswijzer, is Hebreeën zeker een goede tip voor volmaaktheid. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht. Maar hoop op iets beter treedt ervoor in de plaats, waardoor we weer dichter tot God kunnen naderen. Dus diezelfde aanpak van daarjuist, de wet gaan volgen. We kunnen beter en beter, meer en meer, dieper in die wet gaan, maar volmaaktheid gaan we op die manier nooit bereiken. Volgende tekst. Omdat de wet slechts een voorafschaduw toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Zelfde conclusie als daarjuist. Via de wet, jaar in, jaar uit, offers, het maakt allemaal niet uit, via de wet gaan we niet tot volmaaktheid komen. Hoe komen we er dan wel? Het volstaat om iets verder te lezen in hetzelfde hoofdstuk en daar staat een heel mooie tekst in Hebreeën 10 vanaf vers 14. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er: dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. Een heel mooie boodschap. En als we terug naar het begin van die tekst kijken, dan staat er dus: door deze ene offergave, en we weten allemaal over welke offergave het hier gaat, heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Het staat in de verleden tijd, we zijn al tot die volmaaktheid gebracht. Het is niet iets dat nog moet komen, het is niet iets dat nog gaat gebeuren, het is iets dat we al ontvangen hebben. En er staat ook het woordje voorgoed. Het is niet een momentopname, iets dat we op een bepaald moment even kunnen aanraken. Nee, die volmaaktheid, daar zijn we voorgoed tot gebracht. En als getuige daarvan hebben we ook weer de Heilige Geest. De Heilige Geest die daar juist ook al een belangrijke rol speelde. Die zorgt voor de vrucht van de Geest, die hier ook getuigt van onze volmaaktheid. Het laatste stuk is ook interessant. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. Nu hebben we al een paar keer gezegd dat die wetten niet de manier zijn om tot volmaaktheid te komen. Maar God heeft ze ons wel gegeven en ze hebben wel een bepaald belang. De vraag is waar we ze gaan implementeren. En als we de wet volgen uit plichtsbesef, dan gaan we er nooit aan kunnen voldoen. Als die wetten in ons verstand zitten, dan gaat dat al een stuk beter gaan. Als iemand begrijpt waarom iets zo is, dan is het al makkelijker om het te volgen. Als je aan een kindje de verkeersregels uitlegt en je zegt van: bij groen mag je wel oversteken, maar bij rood mag je stoppen, maar je zegt niet waarom. Ja, dan weet je niet of ze dat gaan volgen of dat ze dat gaan snappen. Als je zegt: bij rood komen er auto's voorbij rijden en dan kan je een accident hebben, dan snappen ze dat het gevaarlijk is als het rood is. Als het in je verstand, door je verstand bevat zit, dan ga je al veel makkelijker een deel kunnen volgen. Maar het belangrijkste wat in de tekst staat, dat is: in uw hart zal ik mijn wetten leggen. En dat is wat we daar juist ook hadden met de liefde. Het moet vanuit ons hart komen. Als Gods wet niet leeft uit plichtsbesef en niet enkel in ons verstand zit, maar in ons hart leeft, dan gaan wij de wens hebben, dan gaan wij willen voldoen aan wat hij van ons vraagt. Niet omdat het moet, maar uit liefde. En omdat die wet ook samengevat kan worden in de liefde. En die liefde is iets dat moeilijk te vatten is, dat ook niet altijd gemakkelijk is om in de praktijk te brengen, maar iets wat wel een hulpmiddel kan zijn. En wat ik me soms opleg als oefening, dat is bij personen waar ik het moeilijk mee heb, zijn het collega's, mensen die je tegenkomt in welke context dan ook, vol fouten, vol zonde, met een vervelend gedrag, met irritante kantjes. Probeer dan eens even afstand te nemen en jezelf te vragen: hoe zou God naar deze persoon kijken? Met wat voor bril, met wat voor manier, wat zou God in deze persoon zien? En als we ons oprecht die vraag stellen en ons proberen om dat in te beelden, dan zien we niet die tekortkomingen, die zonden, die fouten, die zaken die wij allemaal zelf ook hebben. Maar dan kijken we vanuit die liefde. En dan krijg je een heel ander perspectief over de persoon in kwestie. En soms is het goed om even dat perspectief ook te nemen over personen in je omgeving en die vanuit die bril te gaan bekijken. En dan gaat het vaak makkelijker al zijn om het juiste beeld te hebben en het juiste gedrag eraan te koppelen. We gaan nog even samenvatten wat we tot nu toe allemaal hebben overlopen. De 10 geboden werden samengevat in de liefde. Alle eigenschappen van 1 Korinthe 13 werden ook samengevat in die liefde. Die liefde, net als de rest van de vrucht van de geest, dat zijn zaken waar de geest zelf voor zorgt. Wij moeten de geest maar toelaten in ons leven en volgen. En die volmaaktheid, die hebben we al bereikt in Christus. Het is Gods geest zelf die de wetten in ons hart legt. Nu kunnen jullie tot de conclusie komen: ah, dat is mooi, dan moeten we eigenlijk helemaal niks meer doen. Is dat zo? En als laatste slide heb ik nog een mooie tekst gevonden die een heel deel van die begrippen samenvat. Ik wou eigenlijk eerst volledig Johannes 15 laten zien, maar die was om te beginnen te groot voor mijn slide. Maar als we het hele hoofdstuk gaan lezen, dan is het vaak moeilijk om die kern te blijven vatten en niet in de tekst verloren te gaan. Dus ik zou jullie willen aanraden om deze week dat hoofdstuk eens op jullie eigen tempo, in jullie eigen rust, in jullie eigen omgeving door te lezen. Heel Johannes 15. Maar de vijf kernboodschappen gaan we er wel even samen uithalen. En het eerste daarvan, en ik citeer alles uit de tekst: jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Zoals die boom die vrucht draagt, geworteld moet blijven, blijf geworteld in Christus, dan gaat Christus ook in ons blijven. Een tweede tekst: als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Opnieuw dezelfde boodschap. We moeten ons niet druk maken over die vrucht. We moeten enkel zorgen dat we geworteld blijven in Christus. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Nu, dit kan een beetje verwarrend overkomen. Daarjuist hebben we gezegd, als je in de liefde blijft, dan volgen die geboden eruit. En hier staat eigenlijk, als je je aan mijn geboden houdt, blijf je in mijn liefde. Nu, wat is nu het eerste? Is het hier de kip of het ei discussie? En het is een cirkel, maar het is wel belangrijk waar je start. Want als je start bij die geboden en dat plichtsbesef, dan ga je niet tot die liefde komen. Maar als je start bij de liefde van Christus, dan gaan die geboden er ook wel uit volgen. En dan kom je in de juiste cirkel terecht. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En de laatste: dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Ik hoop dat ik een beetje inzicht heb kunnen geven in wat God van ons verwacht. En van tijd tot tijd kunnen we de indruk krijgen dat er zoveel is waar we op moeten letten, waar we moeten denken, waar we aan moeten voldoen. Maar als we even tot de kern van de zaak gaan, dan is het eigenlijk behoorlijk eenvoudig. Het is geen verschrikkelijke, onoverzichtelijke lijst met allemaal verschillende dingen waar we nooit toe in staat zijn om ze te bereiken. Wat God van ons vraagt, staat hier heel kort samengevat. Zijn geest is er om ons te helpen. En ik wens jullie allemaal toe dat jullie in Christus blijven, in zijn liefde blijven, en dat die liefde ook in jullie leven tot uiting gaat komen. Amen.